Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een zegen, een bijzondere zegen ook in deze tijd dat we hier kunnen zijn en met elkaar ook een eredienst kunnen hebben. Dat we toch ook dit kunnen doen. En daar mogen we ons vooral in verheugen dat we het woord van God hebben. Dat Hij er is en dat Hij tot ons wil spreken door zijn woord, ook in deze tijd. We gaan met elkaar lezen. Psalm 11, het boek van de psalmen, psalm 11. En dan vervolgens zal ik ook een stukje lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 14, vers 5 tot 9. Maar eerst psalm 11. Dat is een psalm van David voor de koorleider. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen als een vogel? Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om in het donker te schieten op de oprechte van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? De Heere is in zijn heilig paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De Heere beproeft de rechtvaardige, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heere is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. En dan lees ik ook een stukje uit Johannes 14, vers 5 tot 9. Daar lezen we: Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen we de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zoudt u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Tot zover het woord van God. Ja, ik heb als thema ook bij deze preek, wat kun je doen, wat moet je doen als je wereld instort? Wat doe je dan in zo'n situatie? Kijk, we leven nu in een adventstijd. We leven waarin we denken ook hoe mensen in een moeilijke wereld in vroeger tijden hebben uitgezien naar de komst van de beloofde Messias, van Jezus Christus. En ja, ook nu, in deze tijd, waarin we daar denken we dan aan terug, en ook in onze tijd zien we uit naar zijn komst, naar zijn wederkomst. En dat doen we in een wereld die turbulent is, die op alle manieren vol is van onrust en onzekerheid. En waarin inderdaad, zoals dat blijkt, voor allerlei mensen soms de wereld ineens wel in elkaar lijkt te storten. Dan is ook eigenlijk de vraag, wat kun je dan doen? En je ziet, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Wij zijn hier bij elkaar met toch mensen die allemaal niet meer zo heel jong zijn, inclusief ikzelf. En dan hebben we allemaal waarschijnlijk wel eens momenten meegemaakt in ons leven dat je zegt, ja, nu lijkt je wereld wel even in elkaar te storten. Eigenlijk hoop ik niet dat u dat meegemaakt hebt, maar ik denk dat als we de realiteit onder ogen zien, dat dat voor veel mensen vaak het geval is en kan zijn. Denk alleen maar nu aan onze broeder, Dinan Baan, die nu aan de beademing ligt. Dat had hij misschien ook helemaal niet kunnen denken en verwachten dat dat zou kunnen gaan gebeuren. En zo kunnen er plotseling dingen in ons leven gebeuren die onze wereld op zijn kop zetten. En dat gold ook voor David, ook in deze situatie. Want de kernvraag eigenlijk van deze psalm 11, is eigenlijk ook in vers 3. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald. En wat kan de rechtvaardige dan doen? Je kunt zeggen, in die situatie voor David werd het fundament, misschien onder zijn leven, onder zijn situatie, werd als het ware omvergehaald. De grond zonk hem onder de voeten weg, zou je kunnen zeggen. Zijn wereld stortte in. Wat moet je dan doen? Dat is eigenlijk de vraag die deze psalm stelt. Maar tegelijk is het ook een vraag waar deze psalm ook een antwoord op geeft. En de vraag is, wat was hier nu werkelijk aan de hand? Wat doet David in die situatie? Nou, hij zegt ook, hij begint die psalm met, ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Hij vlucht naar God. En dat is het waar deze psalm eigenlijk mee begint. In die context staat die psalm. We weten niet wat zijn situatie was, wat de historische achtergronden waren waar hij zich in bevond, op welk moment hij deze psalm geschreven heeft. Je kunt zeggen dat zou kunnen gebeurd zijn natuurlijk in een situatie dat hij echt door Saul op de hielen gezeten werd, hè, nog in de tijd voordat hij zelf koning werd. Dat kan. Denk ook maar aan dat gebeuren waarin hij op een gegeven moment terugkomt bij zijn basis in Ziklag en vindt dat de hele zaak is verbrand en dat zijn vrouw en kinderen zijn meegenomen en de vrouw en kinderen van zijn mannen. En dat hij eigenlijk ook niet weet wat hij dan moet doen. Denk ook maar misschien aan later in de tijd als hij koning is, dat zijn eigen zoon Absalom tegen hem opstaat en hij eigenlijk moet vluchten. Allemaal van die situaties in het leven van David waarin, laten we zeggen, zijn wereld in elkaar stortte. En waar eigenlijk de fundamenten werden omvergehaald, waarin alles heel anders ging. En als je die woorden ook bekijkt van wat betekent dat dan, hè? De fundamenten werden omvergehaald, betekent het ook eigenlijk dat het gaat om de hele totale sociale en burgerlijke en morele orde in de maatschappij die omver wordt gehaald. Dat eigenlijk onze zekerheden waarop we bouwen in dit leven soms, dat die omvergehaald worden, dat die ons ontvallen. Het gaat om de fundamenten, de pilaren, dat wat ons leven ondersteunt, zou je kunnen zeggen. Dat verdwijnt. David had dus die situaties ook meegemaakt, dat verdwijnt. En dat kan ook voor ons zo gebeuren. En dat is de situatie. Wat voor David gebeurde. En dat kan natuurlijk ook voor ons zo zijn. Als wij natuurlijk naar deze wereld kijken, ja, onze broeder zei het al, veel mensen zijn heel angstig, omdat ze eigenlijk voelen ook van het lijkt erop alsof er nu in deze tijd dingen gebeuren die we nooit eerder hebben meegemaakt. De wereld die verandert razendsnel. En zeker ook met dit coronavirus wat rondgaat, dat beïnvloedt de hele wereld. Er is geen land ter wereld waar dat niet op de een of andere manier een rol speelt. Dat maakt eigenlijk dat allerlei dingen die, laten we zeggen, normaal op een bepaalde manier ging in de maatschappij, nu heel anders moeten. Allerlei regels worden aangepast. En men spreekt ook nog verder over het aanpassen van allerlei dingen, omdat de dingen moeten gebeuren. En de dingen waar je aan gewend was, de zekerheden, die lijken wel inderdaad je te ontvallen. Dat is, en mensen worden daardoor angstig. Men worden daardoor onzeker. Dat lijkt in dat opzicht ook een karakteristiek van deze tijd. En dan geven allerlei mensen natuurlijk allerlei adviezen. Dat zie je ook hier in deze psalm gebeuren. David die zegt dan ook, hoe kunt u dan zeggen tot mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen als een vogel? Ja, is dat dan wat hij moet doen? Moet hij vluchten? Ja, op een bepaald moment moest hij dat wel doen. Toen hij voor Absalom vluchtte, ging hij dat inderdaad doen. Op andere momenten was dat misschien wel niet het goede advies. En soms ook weer wel. Want er zijn altijd gevaren. De goddelozen spannen de boog en die hebben het gericht op de rechtvaardige. Er is gevaar. Dat was natuurlijk de situatie van David vaak. Toen hij vluchten moest voor Saul, maar ook toen hij vluchten moest voor zijn zoon Absalom. Dat was de situatie. En wat moet je dan doen? dan krijg je soms advies inderdaad, hè, zoals dat ook hier is, eigenlijk in deze psalm gebeurt. We weten niet precies wat daarmee bedoeld wordt, maar je kunt allerlei adviezen krijgen. En soms zijn die misschien goed, heel goed bedoeld ook, door goede vrienden. Denk ook maar aan, ja, eigenlijk ook aan het leven van de Heer Jezus zelf. Waar bijvoorbeeld op een gegeven moment in Matteüs 16, dat Petrus reageert op het feit dat Jezus aankondigt dat hij zal gaan lijden en sterven. En zegt Petrus, nee, dat kan helemaal niet, dat gaat niet gebeuren. Daar zullen wij voor zorgen dat het niet gaat gebeuren. Hij zou zelf bereid zijn, zegt hij, op een ander moment om zijn leven daarvoor te geven. En op een ander moment dan wil Jezus naar Judea gaan, naar Jeruzalem gaan. En dan zeggen ze, ja, maar hoe kan dat nou? Want ja, Herodes die zit daar en die heeft dat op u gemunt. En de leiders van het volk, moet je dat dan wel doen? En dan gaat Jezus toch. Jezus gaat dan toch de weg die hij gaan moet. Dan volgt hij de misschien goed bedoelde adviezen van zijn vrienden niet op. Tegelijkertijd moeten we ook zien dat wat Jezus ook zelf zegt, dat in sommige omstandigheden kan dat natuurlijk wel verstandig zijn. Jezus die zegt ook zelf, als hij tot zijn discipelen spreekt van wat er met hen zal gebeuren als zij rondgaan om het evangelie te verkondigen, dan zegt hij ook, wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben voordat de Zoon des Mensen gekomen is. Hij zegt dan, ja, het kan zijn dat er situaties zijn dat je wel moet vluchten. Het gaat, waar het om draait is eigenlijk, soms moet je natuurlijk in deze tijd, in deze wereld, moet je maatregelen nemen. Je moet verstandig zijn. En dat betekent soms dat je voor een gevaar moet vluchten. En soms kan het zijn dat je een gevaar onder ogen moet zien. Wat is wijsheid? Wat is verstandig? Wij weten dat de Bijbel ons oproept ook om in dat opzicht ons verstand te gebruiken, om wijs te zijn. En daar mogen we ook om bidden, om wijsheid. Wat we in allerlei situaties moeten doen, ook in de huidige situatie. Hè, waarin we ook verstandig moeten zijn en maatregelen moeten we nemen, zoals we ook nu doen. Hè, met afstand houden en mondkapjes. En God heeft ook middelen gegeven om ons menselijkerwijs gesproken te beschermen. Niet dat het allemaal absoluut is, maar het blijkt te werken. Het is en als je beseft hoe dat werkt, dan is het zelfs nog een genade van God. Hè, dat hij middelen geeft om die te gebruiken. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf. Dat het toch een teken is van Gods genade. Dat we die dingen hebben. Daar mogen we gebruik van maken. Maar waar het om draait is eigenlijk dat David in deze situatie natuurlijk veel verder kijkt. Hij kijkt veel verder. Want hij zegt namelijk, hij wijst op God. Hij wijst op God die regeert. Hij had al gezegd natuurlijk, ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Hij kijkt veel verder. Hij kijkt veel verder dan de omstandigheden. Hij kijkt veel verder dan de mensen die zich alleen maar bezighouden met, ja, wat is nu de situatie, wat moet ik nou doen? En misschien in paniek of angst. Of David die kijkt veel verder. Hij zegt, ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. En dan gaat hij ook verder daarop, dan borduurt hij daarop voort in vers 4. Dan zegt hij ook, de Heere is in zijn heilig paleis. David wijst op God die koning is in zijn heilig paleis. David die wijst op hem die regeert. De troon van de Heere staat in de hemel. Daar is hij. Maar dat betekent niet dat hij op grote afstand is en dat hij eigenlijk zich helemaal niet met deze wereld bemoeit. Integendeel. Want hij zegt ook, zijn ogen doorzien. Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. God kijkt naar deze wereld. Hij houdt zich met de mensen bezig. Dat is wat God doet. God staat juist centraal. Hij is soeverein en hij heeft alles onder controle. Hij regeert deze wereld. Hij is niet op grote afstand, maar hij is actief betrokken. Hij regeert. En je kunt dat ook zien bij dat mensen zich daar altijd aan vastgehouden hebben. En daar mogen ook wij ons aan vasthouden. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij de profeet Habakuk. Als u die profeet leest, dan weet u ook, en u kent misschien die profeet ook wel, dat boek. Dan krijgt Habakuk verbaasd zich ook over deze wereld. Van wat gebeurt hier? De zonde en van het volk die bezwaren hem. En dan ziet hij al die dingen. En dan zegt God tegen hem, ja, ik ga een oordeel vellen. En dan gaat hij zelfs de Babyloniërs, de Galdeën, gaat hij brengen. En dat dan begrijpt Habakkuk er eigenlijk helemaal niets meer van. Hoe kan dat nou? Want dat zijn nog mensen die nog veel goddelozer zijn dan wat er in Israël gebeurt. En God heeft zijn plannen daarmee. En God volvoert zijn plannen. En dan zegt Habakkuk op een gegeven moment ook: maar de Heere is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Hij beseft ook dat God regeert. En uiteindelijk, u kent ook dat slot, dat majestueuze slot, hè, van de profeet Habakkuk, dat hij zichzelf ook in de situatie, hè, dat alles je lijkt te ontvallen, hij zich mag verheugen in de Heere van zijn God. Hè, dat wat er ook gebeurt, hij is veilig bij God. Want God ziet alles en kent alles. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, staat er ergens ook. Hij beproeft zijn kinderen. Maar tegelijkertijd is het zo dat God ook de goddeloze haat, staat hier. Hij kijkt ook naar de goddeloze. Hij zal de goddeloze valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Het zal uiteindelijk met de goddeloze niet goed aflopen. Zij zullen geoordeeld worden. Want God is het ook die regeert, maar die ook rechtvaardig oordeelt. Hij voltrekt het vonnis. Want de Heere is rechtvaardig. Dat is wat er zal gebeuren en dat is wat God doet. En er staat hier dus ook, zijn ziel haat de goddeloze. En wie geweld God lief heeft, dat mogen wij weten dat God dat doet. In dat opzicht is wel opmerkelijk eigenlijk hier, dat hier staat. God haat de goddeloze. Wij zeggen wel eens een keertje, op een heel makkelijke manier, ja, God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Maar eigenlijk is dat niet wat hier staat. Hij haat de goddeloze. Dat is wat er hier staat. Hoe kan dat nou? Nou, het punt is natuurlijk, kijk, God haat alle mensen die kwaad doen, omdat zij kwaad doen. Omdat God het kwade haat. Uiteindelijk strekt Gods liefde zich natuurlijk ook uit naar goddeloze mensen, omdat hij ze wil verlossen van hun goddeloosheid. Hij wil ze redden. Maar zolang als mensen in hun goddeloosheid voortgaan, haat God hen. Daar kan God geen enkele gemeenschap mee hebben. Maar tuurlijk, hij wil hen redden. Daar komen we nog op terug. Dat is zoals wat de Bijbel hierover zegt. Hij zal rechtvaardig oordelen en het vonnis voltrekken. En ik kan me dus afvragen, en u kunt zich afvragen van, ja, in hoeverre geeft ons dat ook troost? Dat we weten dat hij op de troon zit en dat hij rechtvaardig zal oordelen, ook over deze wereld. Is dat ook voor ons een besef wat bij ons leeft? En wat ik ook besef, dat ik zeg, ja, als ik naar deze wereld kijk en wat er allemaal gebeurt, hè, dat ik besef, ja, uiteindelijk zal God daar ook rechtvaardig over oordelen. Geeft ons dat troost? Maar, dat is natuurlijk ook een uitdaging, kun je zeggen. Want als dat voor ons een troost is, van ja, maar hoe zit het dan met mij? Als God werkelijk, deze God, die het universum geschapen heeft, die volmaakt rechtvaardig is, die het kwaad zo haat dat hij daar niets, maar dan ook niets mee van doen kan hebben. Hoe kom ik er dan uit? Wat doet dat met mij? Ben ik rechtvaardig? Kan ik dat claimen? Ben ik zonder zonde? Hoe gaat het dan? Hoe loopt het dan met mij af? Dat is natuurlijk de vraag die we moeten stellen. En toch staat er hier: de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Daar eindigt deze psalm mee. En dat is een woord waar we ook diep over na mogen denken. Maar zijn wij dan oprecht, als ik voor mezelf moet erkennen dat ik niet rechtvaardig ben, hoe kan ik dan ontkomen? Hoe kan ik dan ontkomen aan die toorn van God die er is en die hij zal geven? Maar dan is er ook de mogelijkheid, dat zegt de tekst hier, dat de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Kijk, en dat is natuurlijk, nu gaat David natuurlijk in deze hele psalm, gaat het een heel stuk dieper. Nu gaat het niet alleen maar meer om van wat gebeurt er allemaal in deze wereld en hoe kan ik me veilig weten. Maar het gaat uiteindelijk om onze relatie met God. om, zijn wij werkelijk voor God rechtvaardig? Ons grootste en diepste probleem als mensen is de vraag, wat is onze relatie met God? Hoe staan wij ten opzichte van God? Kunnen wij zeggen wij zijn oprecht? Of zijn wij zonder God? Zelfs al erkennen wij niet, dan leven we zonder God. En dan vallen wij onder de toorn van God. Dat is de situatie. Dat is de vraag uiteindelijk die nog veel dieper gaat. En dan wordt het zo belangrijk om te zien hoe die vraag van David, van ja, wat kan de rechtvaardige doen als die hele wereld eigenlijk, ja, je lijkt te ontvallen, in elkaar stort en de fundamenten gaan ontvallen. Wat doe je dan? Dan word je eigenlijk teruggeworpen op je relatie met God. En David die getuigde hiervan, ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Dan moet hij bij God zijn. En dan staat er ook aan het eind, de oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. Die twee dingen, die omspannen die hele psalm. En ook omspannen die, dus ook die hele vraag van, ja, als die wereld aan elkaar stort, wat moet ik dan doen? Dan is uiteindelijk de boodschap, wij moeten naar God zelf toe. David zegt, ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. En de oprechten die zullen zijn aangezicht zien. De eerste regel die laat zien waar de veiligheid van de gelovigen werkelijk te vinden is. En in de laatste regel laat zien waar het hart van de gelovigen naar uitgaat. Naar het zien van God. En samen omspannen ze deze psalm. Maar dan moeten we natuurlijk ook met elkaar nadenken van hoe kunnen wij dan Gods aangezicht aanschouwen? Dat zegt David hier. De oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. Hij mag dit hier met zekerheid zeggen. Hoe kan dat? Nou, als we de Bijbel lezen, dan weten we ook natuurlijk dat dat niet zomaar kan. Sterker nog, Mozes, toen hij dat ook wilde, toen kon hij dat niet en God zei dat het ook zelfs niet mogelijk was. En toch staat dat hier nu. En wij kunnen dat niet vanwege onze zonde en schuld. Want wij zijn geen rechtvaardigen. Wij zijn goddelozen. En er staat hier dat God haat de goddelozen. Hoe kunnen wij dan toch rechtvaardig zijn voor God? Dat is uiteindelijk de vraag waar we mee geconfronteerd worden. En toch staat deze belofte er hier. En er staat ook de belofte in het Nieuwe Testament dat God rechtvaardigt de goddelozen. Dat zal God doen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat is eigenlijk een ongelooflijk spannende vraag die natuurlijk de kern is van heel de Bijbelse geschiedenis. Want er staat ook in het boek van de Spreuken, wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel, allebei. En hoe kan het dan dat God de goddeloze rechtvaardigt? Daarmee gaat hij tegen zijn eigen woord in. Wat is de oplossing daarvoor, voor dat gigantische dilemma? Nou, die oplossing heeft God zelf gegeven. We weten, God heeft zijn zoon gegeven in onze plaats. Hij heeft onze schuld en onze zonde op zijn zoon gelegd. En God, die de goddeloze moet straffen, heeft dat gedaan. Hij heeft dat in zijn zoon gedaan. De straf heeft hij op hem gelegd. De straf waardoor wij uiteindelijk vrede ontvangen, die heeft hij op hem gelegd. Dat is het antwoord. Dat is de oplossing van dit dilemma. Dat kan alleen omdat Jezus Christus zelf eerst het rechtvaardige oordeel van God heeft ondergaan. Hij heeft die beker, waar ook hier in deze psalm sprake van is, die heeft hij leeggedronken. Hij noemt dat ook zelf. Hij zegt eigenlijk van, ja, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En dat beeld van die beker, dat vinden we ook hier in deze psalm en op een aantal andere plaatsen in het Oude Testament terug, is eigenlijk de beker van Gods toorn. En hij zegt, laat die voor mij, maar hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaf zich over aan de Vader om dat te doen. En om dat te doen voor ons, in onze plaats. Hij heeft die beker leeg gedronken, waar hier ook sprake van is. Die heeft Jezus Christus gedronken. Dat is wat God zei. Een verschroeiende stormwind zal het deel van een beker zijn. De storm van het oordeel van God, die als het ware in die beker zat, die is over Jezus Christus uitgegoten. Hij heeft die gedronken, hij heeft die ondergaan. Dat is wat deze woorden betekenen. En wij worden uitgenodigd om erin te geloven. Om te weten dat Jezus Christus dat voor ons gedaan heeft. Dat wij daardoor vrijgesproken worden. Dat wij daardoor niet onder het oordeel zullen komen. Daarom is er voor ons gerechtigheid, heiliging en een volkomen verlossing door Jezus Christus. En tegelijkertijd is het daarom de toorn van God, van het Lam, die voor alle die niet in hem geloven, die hem afwijzen. Dat is ook wat er in deze tijd gebeurt en zal gebeuren. Maar als wij de belofte van het evangelie mogen aanvaarden in geloof, worden wij gerechtvaardigd gerekend voor God. Dat is de belofte, dan ook dat wij hem mogen zien. Want dan is het inderdaad mogelijk dat wij als oprechten voor God gerekend worden. Dat wij als rechtvaardigen voor God gerekend worden. En dan mogen wij hem zien. En dat zien we nu al in het evangelie van Jezus Christus. Ja, als we ook denken aan de woorden van Paulus die hij spreekt. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting. Met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Wij zien God in het aangezicht van Jezus Christus. In hem zien wij het evangelie. Zien we Gods verlossing. Zien we Gods redding. Gods rechtvaardigheid. Die in hem zijn voltooiing heeft gevonden. Maar ten behoeve van ons. Want hij was zonder zonde. Hij heeft dat voor ons gedaan. En dat betekent dat wij hem mogen zien. Dat is uiteindelijk de oplossing. Hè, wat hier in Psalm 11 gezegd wordt. De oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. Als je dan vraagt hoe kan dat? Dat is het antwoord. Dat is waar natuurlijk David naar uitgezien heeft. En waar vele mensen in het Oude Testament naar uitgezien hebben. En wat wij ook. Waar wij naar uit mogen zien. Dat wij hem ook mogen zien. Dat we hem uiteindelijk mogen ontmoeten. Wij zien God in de persoon van Jezus Christus. En daarom kon Jezus dat ook tegen Filippus zeggen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dan heb je de Vader gezien. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. En Petrus zegt dan ook van ja, hij is nu naar de hemel gegaan. Hij zegt, nu zien we hem nog niet, maar we hebben hem lief. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Omdat we weten dat we hem mogen zien, uiteindelijk zullen we hem zien zoals hij is. En zoals ook de apostel Johannes zegt, wij zullen hem zien zoals hij is. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Daar mogen we naar uitzien. Dat is wat God doet. Ik las ergens in een boek het verhaal ook van een man die op jonge leeftijd door een ongeluk blind geworden was. En die jonge man had zich toch opgewerkt in de maatschappij door toch ondanks zijn blindheid allerlei studies te volgen en had zich ontwikkeld en dat ging uiteindelijk allemaal goed. En hij had zelfs op een gegeven moment ook een vriendin gekregen, verkering gekregen. Had een prachtige vrouw ontmoet. Maar hij was blind, hij kon haar niet zien. Maar had hij wel ontmoet. En zij was bereid om met hem te gaan trouwen. En toen was er eigenlijk, toen de trouwdag gepland was, toen gebeurde het ook kort daarvoor dat er een arts was die zei van, ik denk toch dat ik de oplossing weet, dat ik iets voor je kan doen. En dat gebeurde. Hij is geopereerd aan zijn ogen. En kort voor de dag van de trouwerij kon hij weer zien. Toen kon hij zijn bruid in volle heerlijkheid zien. Dat was een geweldig wonder. Dat was prachtig. Kijk, hij hield al van haar. Hij zag ook. Hij verlangde ernaar natuurlijk haar te zien, maar dat kon niet. En hij hield van haar. En hij wist dat hij haar van haar hield. En dat ze met hem ook wilde trouwen. Maar toen uiteindelijk die grote dag brak aan dat hij haar ook werkelijk mocht zien. En zoiets, ja, dat is natuurlijk maar een mooi verhaal. Maar dat is een zwakke afschaduwing van wat wij mogen weten en waar wij naar uit mogen zien. Dat we hem zullen zien zoals hij is. Nou, dat is ook de kern van deze psalm. Wat is het antwoord op die vraag? Wat doe je als de fundamenten je ontvallen? Wat doe je eigenlijk als deze wereld je instort? De toevlucht nemen tot onze God, die beloofd heeft dat de oprechten zijn aangezicht zullen aanschouwen door Jezus Christus. Dan weet je ook dat wat er ook in deze wereld gebeurt, hè, dan zit hij op de troon. Hij regeert en bestuurt alle dingen en hij zorgt er ook voor dat dat de toekomst gaat worden. En dat er ook nu in deze tijd nog het evangelie verder gaat. Dat dat evangelie nog verspreid wordt en door allerlei mensen geloofd zal worden. Ik heb een paar weken geleden daarvan een mooie illustratie gezien. Ik was een week of 6 geleden was ik in Genève voor een vergadering van leiders van de Gospel Coalition. Mensen die samenwerken op basis van het evangelie. En we waren daar bij elkaar in een bijbelschool in Genève. Een heel oud gebouw wat er al 100 jaar staat, meer dan 100 jaar staat. En waar 70 jonge mensen zich voorbereiden om in de dienst te zijn van het evangelie in de Franstalige wereld, in Frankrijk. En daarnaast zijn er nog 90 jonge mensen die zich op afstand daar de lessen volgen. Die bijbelschool staat daar. Maar het leuke is, toen ik daar een wandelingetje maakte om die bijbelschool heen, zag ik namelijk, wie zijn de buren van die bijbelschool? Wie zitten daarnaast? Nou, dat was eigenlijk heel fascinerend. Als je zegt, ja, wat is dat? Wat is dat dan voor van belang? Maar het was interessant. Naast die bijbelschool zit het hoofdkwartier van het World Economic Forum. Nou, misschien zegt u dat iets, misschien ook wel niet. Als u dat niet weet, dan zal ik het even vertellen. Dat is een club mensen die organiseren 1 keer per jaar altijd een bijeenkomst in Zwitserland van alle wereldleiders. Van politici, van wetenschappers, van economen, van allerlei soorten van mensen die komen daar samen en die praten over de toestand van deze wereld. Nou, in deze tijd van complottheorieën zijn de mensen die denken dat dat is een club. Nou, dat, daar werkt de Satan. He, dat is een soort van de personificatie van de Satan. Want daar gaat al het kwaad vandaan komen. De wereldregering. Nou, ik denk dat dat heel erg meevalt. Ik geloof dat niet. Ik denk dat het eigenlijk een club mensen is die, ja, dat zijn politici en wetenschappers en belangrijke mensen die komen bij elkaar. Soms is het best goed dat ze met elkaar praten, want dat is wel nuttig. Want als ze het niet doen, dan kunnen er ook dingen misgaan. Ik denk dat ze soms goede dingen doen. Ze zullen ook dingen doen die dingen bedenken die niet goed zijn. Het zijn mensen en als zodanig moeten we dat bekijken. Maar wat is nou het interessante? Wat is nou belangrijk in deze wereld? Natuurlijk, wij kijken soms dan naar de grootte der aarde. Hè, dat we denken dat dat eigenlijk dan superbelangrijk is. Maar wat is nou veel belangrijker? Wat is nou veel interessanter? Dat daarnaast die bijbelschool staat. Waar jonge mensen zich voorbereiden om het evangelie te gaan verkondigen. Dat is wat God doet in deze wereld. He, wij kunnen kijken over wat God doet in deze wereld. Met de maatschappij en met alle leiders. En wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal gaande is. En dat kan ons angst geven. En allerlei dingen. Daar kunnen we ons op richten. Maar zoals David hier zegt. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere. En ik richt mij op hem. Ik weet dat hij op de troon zit. Hij regeert en hij bestuurt alle dingen. En hij laat dat ook zien. Dat ook zijn werk voortgaat in deze wereld. En ik vond die bijbelschool daar een prachtig getuigenis van natuurlijk. Dat gaat door. En dat is mooi om dat te zien. Dan weet je eigenlijk, ja, wat er ook gebeurt in deze wereld, maar God regeert. Hij gaat door met zijn plannen. En hij zal ook zijn plannen volvoeren. En als David dan zegt van jou, als je dan het idee hebt dat al onze fundamenten wegvallen, dan blijft er een fundament over. Er is een fundament dat vaststaat tot in eeuwigheid. Paulus spreekt daar bijvoorbeeld over. Hij zegt, het vaste fundament van God blijft staan en dat is bezegeld. Namelijk, de Heere kent wie van hem zijn. Broeders en zusters, de Heere die kent u en die kent mij. He, want dat ziet ook deze psalm. De Heere ziet iedereen, hij kijkt ook naar iedereen. Hij beproeft de mensen kinderen, maar hij kent ons. Wij mogen zijn kinderen zijn, daar hebben we ook van gezongen. Daar hebben we ook van gehoord. Zijn oog rust op ons. En daarom, broeders en zusters, we mogen elkaar dan daarmee bemoedigen met deze woorden. Laten wij daarom, zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief ook, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, een koninkrijk wat fundament heeft. Aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. En daar, dat is de boodschap van het evangelie. Ook uit deze psalm. Daar mogen we aan vasthouden. Aan hem die regeert en die zijn plannen zal voltooien tot zijn eer en heerlijkheid. Amen.